Want dat is de essentie van alle prediking. Zoals Job het al zei, ik weet dat mijn verlosser leeft. Dat was wel erg vooruitgrijpend. Mag ik u zeggen, voortvarend, progressief, anticiperend en hoe dat maar heet allemaal. Maar dat is de prediking. Alleen in onze dagen leven wij in de omgekeerde wereld, waar eigenlijk het Joodse volk het evangelie zou moeten prediken in voortzetting van de terugkeer uit Babylonische ballingschap en hoe dat maar heten mag. Is het precies andersom. In plaats van dat de Joden het prediken aan de heidenen, zijn het heidenen die prediken aan de Joden. Heeft God dan zijn volk verstoten? Het antwoord is nee, zegt Paulus. Want ik ben een heiden, dat is Romeinen 11, vers 1 en 2. Ik ben een heiden en ik predik het evangelie en ik ben van Israël. En ik sta dichter bij Jozef met zijn eerstgeboorterecht dan welke Jood ook. Want ik ben van Benjamin. Heb je dat nog? Er zijn nog een paar dingen, maar zoals ik al zei, dat ga ik u niet vertellen. Maar doe maar. En verder, hij rekent zich tot het volk dat Lo-Ami was en dat de Joden tot jaloersheid zou verwekken. Want dat is wat hij zegt. Ik ben apostel der heiden en ik maak mijn bediening heerlijk door enige uit hen tot jaloersheid te verwekken. Dat maakt hem meteen tot heiden in het algemeen en tot Israëlieten in het bijzonder. En enige uit hen behouden mocht. Want in onze dagen komt niet het hele volk tot geloof van de Joden. Dat kan niet. Technisch zou het wel kunnen, maar het kan niet, omdat de profetisch woord zegt dat het niet zo zou gebeuren. En dat is voor ons en voor Petrus een heel sterk argument. Het kan niet. Technisch wel, maar het kan niet, want God heeft gezegd dat het niet zou gebeuren. Dat is hoe het zit. Dus het wordt in onze dagen enige uit hen. En verder reikt het niet. Daarom heb ik altijd toch wel enige bedenkingen als het gaat over bidden voor het Joodse volk en al dat soort dingen. Bid voor de vrede van Jeruzalem enzovoorts. Niet alleen omdat wij natuurlijk toch enige schriftplaatsen kennen waar uitdrukkelijk staat dat je dat juist niet moet doen. Maar ook omdat je weet, ja, niet het volk, maar het gaat om individuen in onze dagen. Dat volk, dat komt in de toekomst. Maar dat is een van de dingen die men ook gewoonlijk niet weet. Hè? God heeft een administratie, ik omzeil het woord bedeling. Maar dat is wat het is, een administration, een bestuur. Een huishouding, een heerschappij is het eigenlijk, Marcel, heerschappij, een bedeling. Met betrekking tot volkeren, enerzijds, en met betrekking tot individuen, enkelingen, anderzijds. Dat zijn twee verschillende dingen. De individuen maken deel uit van het volk en dragen medeverantwoordelijkheid binnen dat volk als zodanig. Maar aan de andere kant, ze staan ook individueel rechtstreeks tegenover God, zal ik maar zeggen, aan wie ze verantwoording zouden afleggen. Dat zijn twee verschillende dingen. Dat geldt voor alle mensen en dat geldt dus ook voor Israëlieten, dan wel voor Joden of hoe je ze maar noemt. Dat zijn twee dingen. En dat het volk der Joden gestruikeld is en verhard is geworden enzovoort, dat is één ding. Maar het andere ding is dat het ons op geen manier belemmert om het evangelie te brengen aan een Jood die gewoon net als ieder mens tot geloof kan komen. En zou moeten komen. Want het is de enige weg tot zaligheid. En de enige weg tot zaligheid in onze dagen leidt zelfs tot een hemelse bestemming. U weet wel, er zijn nog 7 exemplaren beschikbaar. Of kijk u nooit op eBay. Staat er dan bij, hè? Er zijn er al zoveel verkocht en we hebben er nog zoveel. Of dit is de laatste. Volgens mij liegen ze dat altijd. Maar toch maakt op mij altijd wel indruk. Ja, als het de laatste is, Dan doe maar even. Klik. IB, klaar. En weet je wel, zoiets. Maar ja, en zo is het met ons en met de gemeente. Vandaag of morgen is het afgelopen. Dan is dat vol en dan gaat de geschiedenis weer verder. Maar vandaag zijn het individuen. En de volkeren, ach, wie weet dat nog. De wederkomst van Christus houdt in een oordeel over de volkeren. Dat is de levende mensheid, maar het zijn volkeren. En het zijn volkeren omdat hij komt als de koning der koningen. En dan zegt u, dat is toch voor elk individueel mens? Ja, omdat elk individueel mens wel bij een of ander volk hoort. Toch? Soms wel bij twee of drie. Dan kan je altijd nog voorzitter van de Eerste Kamer worden. Maar goed, zoiets. Oh, sorry, ja, Tweede Kamer. Maar dat denk ik altijd het eerst aan, vandaar. Ja. Ja. Trouwens, ik hoorde van, het was vorige week alweer, een interview met een dame, die was predikant, dus tegenwoordig. Is je dat eens opgevallen? Onderwijzers zijn meestal meisjes, tenminste, als je dat nog mag zeggen. Van de barende medemens moet je zeggen, geloof ik. Maar en dat doen ze dan weer niet, maar daar gaat het nou niet over. Maar van vrouwelijke kunnen, artsen zijn dat tegenwoordig. Tandartsen en predikanten. Ik studeer nog op de samenhang daarvan. Misschien kan ik daar nog op promoveren dan. Maar zoiets. Maar predikanten. Maar goed, het was een interview met haar. En ik kon het niet helemaal volgen waar het over ging. Kon niet onthouden. Ik vond die belangrijk genoeg ook, denk ik. Maar op een gegeven moment kwam wel voorbij. Werd er gevraagd, wat is je gebed? Ik weet het was Jan van der Bos die het vroeg. Die ken ik nog van vroeger. Maar toch maar. Herken je meteen. Hè? Nou goed. Maar wat is je gebed? Waar bid je voor? En toen zei ze meteen, mijn gebed is Jeremia zus zoveel voor zoveel. Bid voor de vrede der stad, want in haar vrede zult gij vrede vinden. Nu ik het zeg, denk ik ineens, oh ja, de stad was Utrecht, dat weet ik ook nog. Utrecht, mijn stad. He? Is Utrecht, mijn stad. Maar goed, toen maar weer. Bid voor de vrede, maar dat is precies die tekst bestaat. Bid niet voor de vrede van Jeruzalem. Dat zijn er nog een paar. In Jeremia met name. En de Heer zegt tegen Jeremia, als je toch wil bidden, bid dan voor de stad waarheen de Heer u gevankelijk heeft doen wegvoeren. Je zal maar in ballingschap moeten in Utrecht, denk ik. Maar goed, want in haar vrede zult gij vrede vinden. Enzovoort. Dat is niet voor Jeruzalem dus. Dat zei ze er niet bij, maar dat vond het wel aardig. Toch. Maar dat is Bijbels. En bid voor de. Oké. Als je bidt voor de Jood. In het algemeen individueel. Ja, dat is Bijbels, ja. Dat is Paulus in Romeinen 10, vers 1. Mijn gebed dat u voor hen doet tot in zaligheid. Waarna vanzelfsprekend hij beschikbaar is, logischerwijze. Om hen inderdaad het evangelie te brengen. Dat een heidens werk is, heb ik geprobeerd uit te leggen. Toch? Nou. Goed, nou terug naar Romeinen 11. Of ik enigszins, let op de bepaling, enigszins, op enige manier, op enige wijze. Hoe dan ook. Je proeft de remming die erop staat. Hè, van, ja, hoe dat moet, weet ik ook niet, maar we proberen het. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid, niet, let op, niet mijn geest, het is vlees van nature, tot jaloersheid verwekken, dat kun je weglaten, die uitdrukking. Je kan gewoon lezen of ik enigszins mijn vlees, enige uit hen namelijk, behouden mocht. Maar met de term tot jaloersheid verwekken, zet hij zich dus bij dat andere volk dat Lo Ami was, uit Deuteronomium. Of bij de heidenen, hier uit vers 11. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Dus opnieuw, hij rekent zich tot de heidenen. En dat is dus de betekenis van de uitdrukking apostel der heidenen. Ik hoop dat dat goed tot u doordringt vandaag. En daarna is de vraag maar, moet je dan hen het evangelie prediken. Ze zijn tezijde gesteld, wat het maar was, enzovoort. En dan zegt de apostel, ja, zeker wel. Want indien hun verwerping is de verzoening der wereld, dan gaan we verder met dat rijtje, hun vermindering, hun val, hun struikeling, het heet nu hun verwerping. De verzoening, dat heet de eerste rijkdom, zaligheid zelfs, is der wereld, heidenen. Wat zal de aanneming, maar dat heette eerst volheid, in vers 12. Hoeveel te meer hun volheid. Wat zal de aanneming wezen? Het is de bekering van het Joodse volk, uiteraard. Wat zal dat anders wezen dan het leven uit de doden? Het leven uit de doden, dat is of een lichamelijke opstanding ver voor de jongste dag. Maar als het daarom zou slaan, zou ik niet weten hoe ik dat plaatsen moet, want ik heb geen enkele andere schriftgedeelte waar je dat naast kunt leggen zomaar. En dus, of het betekent wedergeboorte. Het zij van de Israëliet, de Jood, individueel, zou nog kunnen. Maar het ging over een volk immers, uiteindelijk. Dan heb je dus over de wedergeboorte van het volk als zodanig. En dat is wel degelijk een Bijbels beginsel. Want als in Ezechiël 37 gesproken wordt over de toekomstige bekering, ik moet eigenlijk zeggen toekomstige herstel van Israël, dan wordt het beschreven als opstanding uit de dood. Abusievelijk, door de Joden ook, beschouwd als een lichamelijke opstanding. Dat is tamelijk noodlottig. Maar er is een goede handel uit ontstaan, want zou je gedacht zijn hoeveel zo'n graf kostte op de Olijfberg. Dat denkt men abusievelijk, dat als de Messias komt, dat alle Joden dan zullen opstaan uit de dood. En om dan toch leuk vooraan te staan meteen. Ja, dit is serieus. Ik verzin het niet, dat is serieus. Om dan mooi vooraan een plek te hebben meteen, te voorste rijen. Heeft men een graf, koopt men een graf op de Olijfberg. En vanaf de kant van Jeruzalem is het één grote tribune. Hè? Dat is onvoorstelbaar. Ja. Wegens corona gaat het niet door, maar men denkt abusievelijk als de Messias komt dan. Men heeft dus wel begrepen dat Ezechiël 37 spreekt over de komst van de Messias en daarmee het aanbreken van het Messiaanse Rijk. Daarmee ook het herstel van alle stammen van Israël volgens de Joden. En ze hebben gelijk, want dat staat daar ook beschreven, hetzelfde hoofdstuk nog. De eenwording van die twee houten bomen eigenlijk. In de takken kan ook stammen, in de handen van de profeet, van Ezechiël. Dus Ezechiël 37, jawel, Jozef en Juda en zijn metgezellen, die weer één worden, één koninkrijk met één koning, één kudde, één herder, de goede herder, uiteraard. U weet wel, de Heer heeft nog een andere kudde, die van deze stal niet is, zal worden één kudde, één herder. Dat gaat over de twee en de tien stammen. Het gaat nergens anders over. Daar gaat het over. Zullen we één worden met de komst van de Messias. In de toekomst. Dat is nog niet gebeurd. Dat moet nog gebeuren. En dat is de wedergeboorte van Israël. En daarom heet het daar, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Ik heb het over die profetie, over de dal van dorre doodsbeenderen. Het dal van, zo heet het. We houden hem erin, ook dat is een prachtige alliteratie. Het dal der dorre doodsbeenderen. En de Heer vraagt aan Ezechiël, mensenkind. Ik vind het wel leuk, want eigenlijk staat de zoon des mensen. Maar goed. Zullen deze beenderen weer levend worden? En Ezechiël was niet van gisteren of eergisteren en zei, u weet het, Heer, zeg het maar. Toch? En ik ga niet die profetie bespreken, maar het gaat erom of er weer geest zal komen in die beenderen. Wat er vermeld wordt, is dat die beenderen wel tot elkaar naderen en een soort lijk vormen. Dat heet een zombie, geloof ik, maar dat weet ik veel. Een golem dan, binnen de Joodse traditie. Een golem, een lichaam, een dood. Dat is kabbalistisch, maar... Maar er staat er uitdrukkelijk, maar er was geen geest in hen. Dat is wat we hebben zien gebeuren in de afgelopen 100 jaar, of hoe lang was het? Het ontstaan weer van een ongelovige, dode, Joodse, alleen maar Joodse, staat. Dat is dus wel geprofeteerd. Maar in de profetie wordt het beschreven als een mislukking. En dan krijgt Ezechiël weer de opdracht om te bidden of zoiets. Spreek tot de geest enzovoort. En dan in tweede instantie ontstaat er een levend lichaam. Met als commentaar: deze beenderen zijn, de rechtse bladzijde, de rechtse kolom, iets onder het midden. Deze beenderen, Ezechiël 37, zijn het ganse huis Israëls. Let op. Dit hoor je ook niet overal. Ezechiël bevond zich niet onder de ballingen in Babel, onder de Joden. Ezechiël, het laatste las ik erover ergens, ik weet niet waar. Iemand die schreef, Ezechiël bevond zich een paar honderd kilometer noordelijker van Babel. Ik denk, die heeft wat huiswerk gedaan. Alleen, wat er niet bij verteld wordt, is dat dat per definitie het gebied was waar de 10 stammen heen in ballingschap gegaan zijn. En ik ben van mening dat Ezechiël zich onbevooroordeeld. Hij bevond zich aan de Gabor, de rivier Gebar, de Gabor. En dat is in het gebied van het Assyrische Rijk. Dat was meer noordelijker gecentreerd. En daar was Ezechiël onder de ballingen van de 10 stammen. Niet die van de 2, onder de ballingen van de 10 stammen van Israël. Heb je dat nog? Zodat je 1 profeet had onder de 10 in ballingschap en 1 profeet onder de 2 in ballingschap. Dat was Daniël. En daar onder de 10 in ballingschap kreeg Ezechiël visioenen over Jeruzalem, want in zijn dagen viel Jeruzalem onder Nebukadnezar. En de ballingen onder de 10 stammen werden daarvan op de hoogte gesteld via de profeet Ezechiël. Lees het maar na, lees maar gewoon Ezechiël, kom je vanzelf achter. En als dus aan Ezechiël gezegd wordt, die dode dorre doosbeenderen, dat zijn het ganse huis Israëls, dan moet je eigenlijk helemaal niet eens meteen, zeker niet meteen, maar je moet eigenlijk helemaal niet aan Joden denken. Je moet denken aan het huis Israëls. Aan de 10 stammen van Israël namelijk, onder welke Ezechiël zich bevond, in het gebied waarin de 10 stammen waren weggevoerd enzovoorts. En voor zover Ezechiël iets zag van Jeruzalem, was het in visioenen. Maar was daar niet. Hebben die nog? En vandaar dat die profetie verder gaat met deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. En zeg je moet dat zo verstaan hebben. Die 10, dat is immers lo Ami, volgens Hosea, zou weer Ami worden. Maar er volgt meteen, en men heeft het nog opgenomen, ingedeeld in hetzelfde hoofdstuk, volgt meteen het idee van die 2 houten die Ezechiël moet nemen, in de hand nemen en samen moet voegen. En er staat, ja, het ene is Jozef, het andere is Juda. Dat wil zeggen, het ganse huis Israëls, maar het zijn 12 stammen van Israël. Heb je dat nog? Het wordt verteld niet van de kant van het Joodse volk, het wordt verteld van de kant van de 10 stammen van Israël. Och, en dan krijg ik altijd praatjes over, zodat ik dit soort dingen zeg. Maakt dat nou uit? En dat kan toch niet, want die waren al lang weggevoerd. Ja, 120, 150 jaar daarvoor. Nou en? Die mensen weten wel wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Huh? Nou ja, wat ik nou denk, er kwam een boer uit Zwitserland. Dat is een van mijn voorouders. Het was trouwens geen boer. Maar, toen maar. Toch? Nee, 300-400 jaar geleden of zo. Moet ik even zwaar rekenen, maar dat weet je toch nog? Of niet? Jullie niet, ja. Nee. Dat is 2-3 generaties daar in verband met Ezechiël en die wegvoering enzovoort. Natuurlijk wisten ze dat en er was ook contact. En vandaar dat we zelfs boeken hebben, ik weet niet zo precies, maar zelfs willen me geen namen te binnen schieten, maar we hebben apocryfe boeken, die stammen van de 10 stammen van Israël. Die zijn wel met de Joden mee tot ons gekomen, voor zover wij ze hebben dan. Maar die gaan over het leven van de ballingen uit de 10 stammen in Assyrische ballingschap. Echt wel. Die lui hadden contact met elkaar. En nu kun je toch staan. En misschien herhaal ik me, maar toen maar. Nu kun je toch staan. Flavius Josephus schrijft, de historicus schrijft, dat de Joden mochten terugkeren uit de Babylonische ballingschap. Dat staat ook in de Bijbel. En hij schrijft dat ze toen ook de 10 stammen, de vertegenwoordigers van de 10 stammen, daarvan komt gedaan hebben, want die mochten ook terugkeren. Die zijn vriendelijk uitgenodigd, maar die hebben geweigerd. Die zeggen, dat doen wij niet. En hij schrijft dan een prachtige zin, die trouwens in diverse uitgaven van Flavius Josephus verbasterd zijn geworden. Maar hij schrijft, dit is de reden waarom de 10 stammen zich nog steeds bevinden in een ontelbare massa aan de andere kant van de Eufraat. En hij schrijft dat in de dagen zelfs van na de apostelen. Nou, van de apostelen dan. Van Johannes nog net dan, vooruit. Na de val van Jeruzalem. Heb je dat? Schrijft hij. Die 10 stammen zijn nog steeds over de Eufraat. En als je wil weten welk rijk daar lag, dat is bekend, het rijk van de Parten. In andere talen heet dat weer Britten. Maar ja, ze dragen allemaal dezelfde naam. Toen maar. Dus dat is wat het is. Die zijn niet teruggekeerd, die wisten er wel van. Ze hadden contact, er was communicatie. Maar het waren twee koninkrijken ook al een paar eeuwen lang. Ze waren wel verwant, maar toch zijn twee verschillende takken gebleven. En dat is precies de bedoeling geweest van Gods wegen. Want het betekent dat de vraag, heeft God zijn volk verstoten, uitdrukkelijk kan beantwoord worden met dat zij verre. Want er is nog een tak. En ze zullen pas weer één worden in de toekomst. En als u denkt dat ik nu verdwaald ben, dan zeg ik nee, ik ben niet verdwaald. Want hier, kijk, de volgende verse hier in Romeinen 11 gaan daarover. Met een aanloop. Nee, ja, oké, dat verhaal van die olijfbomen. Vertel ik zo wel even lekker aan het eind van de dag. Dan mag ik er niet lang over doen. Dat komt me goed uit. Want het is ook simpel. Maar het loopt uit op vers 26, daar loopt het op uit. Namelijk, en alzo zal geheel Israël zalig worden. En als ik eraan toe ben, vergeet ik het, dus ik vertel het nu. Als je daar een paralleltekst bij wil hebben, die zal er vast niet bij staan. Nee. Ezechiël 37. Deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Heel Israël namelijk. Jozef en Juda, samen. En dat is hier ook zo. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Betekent niet, dan zullen alle Israëlieten zalig worden. Het betekent dat de zaligheid dan niet maar is bij één van de beide huizen van Israël, maar bij allebei. Samengevoegd. Dat is de betekenis. En langzamerhand terugredenerend, zo aan het eind van de dag, zal ik maar zeggen, hè? Langzamerhand terugredenerend, daar staat, ik wil niet dat deze verborgenheid die onbekend zijn, dat de verharding over een deel van Israël gekomen is. En dan vragen wij, welk deel is er dan verhard geworden? En dan zeggen we, nou, de ene Jood wel en de andere niet. Maar dat is niet wat het betekent. Nee, dan ben je de draad ook kwijt trouwens. Het punt is namelijk dat de verharding gekomen is over Juda, over het Joodse volk, over het Joodse deel van Israël. Want Israël bestaat uit twee delen, het huis Israëls en het huis Juda. En het Joodse deel is verhard. En het andere deel niet, daar is de zaligheid gepland. Heb je dat nog? For the time being, dat is de verborgenheid, dat is onze bedeling. En na de opname van de gemeente is er sowieso geen geloof op aarde. Dus dan begint het verhaal overnieuw, logischerwijze, bij Juda. Dan breekt dus de 70ste week noodwendig, dat is een germanisme, breekt het noodzakelijk aan. Was ik nou te snel? Mooi, dat is... Straks is alle geloof van de aarde, is opname van de gemeente. Ik hoor je mopperen, dat kan toch niet? Het is toch altijd een overblijfsel? Zeggen, ja, dat wordt geregeld, want de Heer stuurt dan zijn twee getuigen. Een paar oud-gedienden die hun loopbaan inderdaad nog niet afgemaakt hebben. Dat is Mozes en Elia. Dat is waarom ze komen. We hebben het niet over dat ze komen, dat is waarom ze komen. Om dat vacuüm op te vullen, gelovige overblijfsel, twee getuigen. En u denkt dat ik nu weer uit mijn hoofdstuk ben? Nee hoor. Want in Openbaring 11, waar dat besproken wordt, staat: deze zijn de twee olijfbomen. Nou ja, takken via het Grieks. Maar in Zacharia 4, waar het vandaan komt, er zijn er twee olijfbomen. Ook takken hoor, kan ook, maar het maakt geen verschil. Deze zijn de twee, ik zal mijn twee getuigen geven. Deze zijn de twee olijfbomen of olijftakken. Want een olijfboom of een olijftak is de uitbeelding van wat dan heet een getuige of een getuigenis. Namelijk het getuigen van Christus en van zijn woord, waardoor de olie, de olijfolie, namelijk eeuwig leven, onvergankelijkheid, wordt voortgebracht, het leven en de onverderfelijkheid. U kent toch de conserverende werking van olijfolie, van olie, de geneeskrachtige werking daar ook van, enzovoort. Bovendien, het geeft licht, is natuurlijke olie. Het is een beeld van eeuwig leven. Maar platter, minder diep, getuigenis. Deze zijn de twee getuigen, ze zijn de twee olijfbomen. Daarom wordt Israël in de historie bij gelegenheid voorgesteld als olijfbomen. Soms heb je het niet eens in de gaten. Dan staat er iets als dat ze zouden wonen in een land met olierijke olijfbomen. Of er staat: uw olijfbomen zullen geen vrucht dragen, als het over een oordeel gaat. Maar je zou kunnen begrijpen dat die olijfbomen tegelijkertijd staan voor Israël zelf. En dat het betekent dat Israël geen vrucht zou dragen. Als een dorre of onvruchtbare olijfboom enzovoorts. Ik zou je moeten verwijzen, of laat ik dat dan maar even doen, naar Jeremia. Jeremia, hoofdstuk 11. Vanaf, eerst vers 11 dan maar. Laatste deel van het vers. Als zij dan tot mij zullen roepen, zal ik naar hen niet horen. Die tekst heb ik nog nooit op het tegeltje zien staan. Dan zullen de steden van Juda en de inwoners van Jeruzalem heen gaan en roepen tot de goden die zij gerookt hebben. Maar ze zullen hen gans niet kunnen verlossen ten tijde huns kwaads. En de Heer zegt: en ik doe het ook niet. En dan vers 14... Gij dan bid niet voor dit volk en hef geen geschrei noch gebed voor hen op. Want ik zal niet horen ten tijde als zij over hun kwaad tot mij zullen roepen. Vers 15. Wat heeft mijn beminde, de vrouw van Jehovah, wat heeft mijn beminde in mijn huis? Wat doet ze daar? Terwijl zij die schandelijke daad met velen doet en met het heilige vlees van u geweken is, wanneer gij kwaad doet, dan springt gij op van vreugde. De Heer zegt: die vrouw, het is mijn beminde. Maar waar ze zich onttrekt, die heb ik uit Jeremia 31. Waar zij zich aan mij onttrekt, hoort ze in mijn huis niet thuis. Vandaar dat ik geen Zionist ben. Ik meen dat de Joden geen rechten kunnen laten gelden op dat land. Ja, Canaan. Palestina krijg ik niet over mijn lippen, want dat betekent dat het land van de Filistijnen is, van de Palestijnen, en dat is het niet, hè? Net zo min. Het blijft gewoon het land des Heren. Maar goed. En dan komt hij, hè? De Heere had uw naam genoemd, vers 16, een groene. Dat betekent verse, vruchtbare, levende, een groene olijfboom. Een veelbelovende olijfboom. Wat is een tak teder wordt enzovoorts. Zoiets, hè? Dat is dan de vijgenboom waar het over staat. Maar zoiets, een groene olijfboom. Schoon van lieflijke vruchten. Maar nu heeft hij met een geluid van een groot geroep een vuur onder zelf aangestoken. En zijn takken zullen verbroken worden. De takken van de olijfboom. Van een vruchtbare olijfboom. Heb je dat? Israël. Want dat staat erbij. De Heer had uw naam genoemd. En je bent hier bij Jeremia. Dus het gaat over Israël in de betekenis de toepassing van het Joodse volk. Met nadruk. Het komt niet goed. En dan heb je naast Jeremia heb je eventueel Hosea. Jeremia, klaaglieden van Jeremia, Ezechiël, Daniel, Hosea. Hoofdstuk 14. En daar lezen wij in vers 1. Samaria, die lees ik mee. Want ja, Hosea gaat nu eenmaal, tenzij anders vermeld, over de 10 stammen van Israël. Dat is niks nieuws, heb ik niet verzonnen, is bekend. En Samaria was daar van de hoofdstad. Samaria. En dan vers 2, bekeer u, o Israël, en daarmee wordt bedoeld het 10 stammenrijk. Tot uw Heer, uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heer, enzovoorts. En dan Assur, vers 4, waarin ze in ballingschap zouden verdwijnen. Maar vers 6 moet ik hebben. Ik zal Israël zijn als de dauw en hij zal bloeien als de lelie en hij zal wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms en hij zal een reuk hebben als de Libanon. Waarbij opnieuw, dus uitdrukkelijk, de olijfboom gezien wordt als een beeld van Israël in een of andere hoedanigheid. In dit verband wordt dat toegepast op de 10 stammen van Israël en hun toekomstige bekering. Vanuit de dagen van Hosea geredeneerd dan, want ik ben van mening dat het met name op onze dagen, op onze bedeling van toepassing is. Maar dat is nou mijn punt niet. Mijn punt is, de olijfboom is een beeld van Israël. In het algemeen, eventueel Efraïm, want dat is de volgende naam die genoemd wordt, namelijk in vers 9. Heb je dat? Nou, verder zoekt u het maar eens op met een concordantie of zo. De olijfboom in de Bijbel. Uitdrukking van eeuwigheid, dat is wat het is. Het schijnen de oudste bomen te zijn ter wereld, olijfbomen. En, laat ik er maar niet meer van zeggen. U weet hoe goed het was met de Olijfhof enzovoorts. De Gethsemane, Olijfberg. Onze bedeling wordt uitgebeeld in de Olijfberg. De berg met die olijf. In plaats daarvan zijn het graven geworden. Letterlijk. Maar overdrachtelijk, het is de Olijfberg. Het is de opgang der olijven. En terwijl in Jeruzalem de wet heerst via Absalom, verdwijnt David met zijn hogepriester over de Kedron met de opgang der olijven. Heb je de parallel met Gethsemane, de Heer met zijn discipelen? De opgang der olijven, daar wordt nog eens achterom gekeken naar Jeruzalem. Dat is wat het is. Dat is onze bedeling. En op de Olijfberg, daar was Lazarus. Eleazar, de hoge priester. De opstanding van Lazarus, beeld van de opstanding van Christus, Olijfberg. Daar is de Heer het laatst gezien, daar zal hij het eerst ook weer gezien worden in de toekomst. Daar gaat de geschiedenis verder waar hij afgemaakt is. Olijfberg, olijf. Zegeningen. Met betrekking tot eeuwig leven enzovoorts. Dat had voortgebracht kunnen worden uit Juda. Oh, dit is ook een mooie. Die moet ik eerst vertellen. In Matteüs 21, maar die kent u langzamerhand uit het hoofd, zei de Heer dat de wijngaard, dan wel de zaligheid, gegeven zou worden aan andere wijngaardeniers, kortom aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Ik ben geneigd te zeggen dat wel zijn vrucht voortbrengt, want dat is natuurlijk de strekking daarvan. Wie zijn de wijngaardeniers? Maar wat is de vrucht? Het antwoord is, de wijngaardeniers, dat was Juda. Maar dat waren de boze wijngaardeniers. En dus zal de wijngaard, het koninkrijk, de zaligheid, verhuurd worden aan andere wijngaardeniers. Andere landlieden, of wat er voor woord maar staat, dat weet ik zo gauw niet, aan een ander volk gegeven worden. En dat zou wel zijn vrucht voortbrengen. En let u goed op, dit is niet Brits-Israël theorie of leer wat ik nu zeg. Integendeel, wat het betekent is dat de zaligheid als zodanig inderdaad geplant zou worden, gegeven worden, toevertrouwd zou worden aan de 10 stammen van Israël. En die zou de vrucht voortbrengen. Die zijn niet de vrucht, die zou de vrucht voortbrengen. En dat is de gemeente. Hebben die nog? Nog zo'n voorbeeld? Het dochtertje van Jairus, van de dochter van de overste van de synagoge, hij heette Jairus, maar dat is Grieks voor Aaron, de lichtdrager. Het dochtertje van Jairus was 12 jaar oud, het moest vruchtbaar worden. Is dat niet wat vroeg? Toen zeg ik, ja, dat heb ik van mijn moeder ook geleerd, dat het wel wat vroeg was. Maar toen maar, het was wel, het klopt wel. Zou vruchtbaar moeten worden in plaats van overleed zijn, noodlottig. En de Heer liet het ook uitdrukkelijk gebeuren, dat weet u toch? Lees de geschiedenis maar eens na. Vanwege profetische doeleinden. En voordat hij zich vervoegde bij het dochtertje van Jairus, was daar eerst een bloedvloeiende vrouw, bij wie de Heer zich niet vervoegde, maar die van achteren de Heer aanraakte. Aan zijn, de zoon van zijn kleed. Waar heb ik dat toch vaker gelezen? De zoon van het kleed. Maar ik kan niet alles uitleggen nu, hè. Dat was een vrouw en die had ook vruchtbaar moeten zijn, al 12 jaar lang trouwens. Maar die was onvruchtbaar al die tijd. En toen het dochtertje van Jairus dus onvruchtbaar werd, werd die onvruchtbare vrouw alsnog vruchtbaar. En we weten nog niet hoe ze heet en waar ze gebleven is. En de vraag is nog, wie heeft mij aangeraakt? En de hele dag sta ik te vertellen wie dat was. Het is een verborgenheid, oké. En als je het niet wil weten, zeg je, dat kunnen wij niet weten, want het staat niet in de Bijbel. Mogen wij niet weten. We weten ook niet wie Melchizedek is, want het staat niet in de Bijbel. Ik heb het gelezen in de Bijbel, het staat wel in de Bijbel, maar men blijft dat volhouden, elkaar naroepen. We weten het niet. Maar die bloedvloeiende vrouw, ja, het dochtertje van Jairus is een beeld van het Joodse volk. En die bloedvloeiende vrouw is een beeld van de 10 stammen van Israël. Ze waren onvruchtbaar, lo ami, maar zijn ze vruchtbaar gemaakt. En dus zeg ik altijd, en die onvruchtbare vrouw die werd vruchtbaar en heeft daarna een zoon voortgebracht. Maar dat staat niet in de Bijbel. Maar dat is in het kader van maak het verhaal zelf af in kleurde plaatjes. Die heb ik van een domineeszoon, deze uitdrukking. Maar ja, echt. Bekend conferencier, de lui worden altijd conferencier dan, hè. Maar toen maar. Maar ik vind dit wel een goeie. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Dit is hoe het gegaan is. Zie? En kort en goed, hier in Romeinen 9 hebben wij van doen, of Romeinen 11 moet ik zeggen, hebben wij van doen met twee olijfbomen. Vers 17, vers 16 natuurlijk al, want daar hebben we takken, maar in vers 17 heet het van een olijfboom. En je hebt er twee, en de een is een tamme, heet dat. Schijn je kunstjes te kunnen leren, broeder. Ja, dat weet ik veel. En ik vind het zo mooi. Ik vind die termen vind ik altijd zo leuk. Een tamme olijfboom, die komt naar je toe als je hem roept. Maar goed, een tamme olijfboom en een wilde olijfboom. Iemand heeft mij uitgelegd, dat betekent een tamme die brengt vruchten voort. En daar kun je geld aan verdienen dan. En een wilde, dat is, daar heb je niks aan, die brengt geen vrucht voort. Dat is het eigenlijk. Nou, nog zo'n voorbeeld. We hebben in de Bijbel hebben we tarwe en cizanion. Onkruid. Het een is, ze lijken op elkaar. De een brengt vrucht voort. Hè. Die wordt dan, de ander is onkruid. Het schijnt een naam te hebben, maar het wil me weer niet te binnen schieten in het Nederlands. Dan heb je nog de vijgenboom. De vijgenboom. Een tamme en een wilde. En u weet, die Zacchaeus. Je had het zelf kunnen bedenken langzamerhand. Die hing niet in een tamme boom, waar hij als vrucht in hing. Die hing in een wilde vijgenboom en hij zei, kom er maar uit. En hij is een beeld van onze bedeling, de ontstaan van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Van die tollenaar, die de heidenen diende, in dienst van de heidenen was. Dat hoorde niet zo, maar dat was hij. En hij zei, kom er maar uit. Uit een wilde vijgenboom, onvruchtbaar. En toch was die vruchtbaar, want enzovoorts. Dan heb je nog diezelfde dagen, binnen een week gebeurde het dat de heer langs een vijgenboom kwam. En omstandig ging de heer kijken of er wel vruchten aan groeiden. Die groeiden er niet aan. Een van de evangelisten zegt dan, maar het was ook de tijd van de vijgen helemaal niet. Dus het kon ook helemaal niet. Maar de heer keek of er vruchten waren. Er was geen vruchten. Hij vervloekte de vijgenboom. De boom verdorde terstond. Toch een pracht van een demonstratie. Het is van het Joodse volk. Israël zijn het Joodse volk. Maar het was ook de tijd nog niet. Er was nog het een en ander geprofiteerd over hoe het gaan zou. En er kwam geen vrucht meer aan. Dan hadden we trouwens ook nog de tamme en de wilde wijnstok. Die laatste heet dan een coloquint, heeft men mij verzekerd. Ik heb geen idee, maar dat. In de geschiedenis, is dat Elisa? Met die coloquinten en zo. Nou ja, laat maar zitten. Het is een bekende gegeven. Je hebt er twee en de een is vruchtbaar, de ander niet. Je hebt ook twee vrouwen bij gelegenheid. Heb je Lea en jongens. Die kreeg men een race kinderen, weet u wel. En Rachel, die andere zus, helemaal niet. Of we dachten van Sarah en Hagar. Dat was dan wel geen familie van elkaar, maar toch. Je hebt er twee en de een is vruchtbaar en de ander niet. En zo heb je Israël, het zijn er twee. Jeruzalem en Samaria, of gewoon Juda en Efraïm, desnoods. En de een is vruchtbaar en de ander niet, afhankelijk van de tijd van de geschiedenis, want bij gelegenheid is het dan andersom. Maar toe maar. Dat is waar het over gaat. En die boom die vrucht had moeten zijn, maar die geen vrucht voorbrengt. Hier is uiteraard een beeld van het Joodse volk. We zijn 3 hoofdstukken verder. Dat weten we nou langzamerhand wel. Had vrucht aan moeten zijn, de olijfboom. Nieuw leven voortbrengen, enzovoort. De gemeente moest eruit voortkomen. De gemeente zou er toch uit voortgekomen zijn. Een volk van eerstgeborenen. Alleen, het had door Juda voortgebracht moeten worden. Had gekund, in theorie, als zij geloofd zouden hebben, dan, enzovoorts. Hypothetisch, het is alleen niet gebeurd en het was ook voorzegd. En dus was het die andere vrouw. Kortom, Hagar bracht niks voort wat meetelde. Geen erfgenaam namelijk. Er kwam er wat uit voort, maar het verkeerde. Toch? Wij zijn kinderen van Isaac. Of van Sarah, gelijk Isaac was, enzovoort. Dat is gelaten 4. Maar goed, het is die tammeboom, maar die draagt geen vrucht. En wat er dan gebeurt, iemand die er verstand van heeft, een arboreticus, laten we zitten. Die heeft mij uitgelegd dat het verkeerd vertaald wordt. Maar ik zit er niet mee. Dit is mijn Bijbel. En wat er gebeurt is dus dat takken van een boom die überhaupt geen vrucht zou kunnen dragen, worden afgesneden en geënt worden op of in, hoe dat maar heet, deze tamme boom en dan toch gaan vrucht dragen. Maar als de tamme boom die geen vrucht draagt een beeld is van het Joodse volk, wat is dan de betekenis van de wilde boom van dezelfde kunne? Dat wil zeggen van de ook een olijfboom. Het is maar niet ineens een spar of een ceder of wat het maar is. Het is ook een olijfboom, het is ook Israël. Nou, het is lo ami dat het niet Gods volk was. Toch? Dat er zijde gesteld werd. Daarvan worden takken afgesneden, geënt op de tamme boom en ze dragen vrucht. Dat is het idee. En die vrucht, dat is de gemeente. Niet zeggen dat de gemeente geënt is op het Joodse volk. Dat zou nou echt een Brits Israël gedachte zijn. Voor de goede orde, de zogenaamde Brits Israël leer houdt in dat het Britse empire, koninkrijk, keizerrijk was het zelfs ooit. Dat het Britse koninkrijk, het Britse gemeenebest, alles wat daaronder valt, in wezen is het Messiaanse Rijk. En als dat Rijk zich uitgebreid heeft over heel de wereld en alle volkeren lid zijn van het Britse gemeenebest en onderworpen aan de troon in Buckingham Palace, of zo te zeggen, als dat gebeurd is, dan is de hele wereld bekeerd en christelijk en dan komt de Heer. En die neemt dan het koninkrijk over. Dat is Britse Israëlvisie. En ik vertel dat omdat ze ons dit soort dingen in de schoenen schuiven. Het zijn verre van mij om dat soort dingen te geloven. Maar men heeft geprobeerd die leer weg te redeneren door te zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet, want dat gaat de 10 stammen, dat is niet het Angelsaksische volk. De 10 stammen zijn alleen terugverzameld. En zo maakt men een eind aan deze redenering. Maar het probleem is dat in het christendom, los daarvan, men wel degelijk leert dat het christendom verbreid moet worden over heel de wereld. En wel degelijk leert dat alle volkeren christelijk moeten worden. Nee, niet alleen in Roomse kring, ook in protestantse kring, zelfs in zogenaamd klassiek evangelische kring, leert men dat tot vandaag. En als dat gebeurd is en de hele wereld het evangelie gehoord heeft, of althans de Bijbel vertaald is in alle talen ter wereld, inclusief het Kloeterwaals, want die ben ik al tegengekomen. Ja, potjes Latijn, ja. Dan komt de Heer terug, want er staat het evangelie moet eerst de hele wereld verspreid worden en dan komt de Heer terug. Dan moet ik u zeggen, het evangelie is al lang verspreid in heel de wereld en de Heer is nog steeds niet teruggekomen. Het staat ook nergens dat het zo is. Er staat wel dat het evangelie in heel de wereld gepredikt moet worden en gebeuren zal voor de wederkomst van Christus. En dat het in de toekomst opnieuw moet gebeuren, na de opname van de gemeente, beginnend met twee getuigen, notabene. Ja, dat is ook zo. Zie? Maar de Brits Israël gedacht is dit. Dat de Britten Israëlieten zijn, dat is op zich goed te beargumenteren. Het hangt er maar vanaf wat je eronder verstaan wil. Maar men leert dat het Britse Rijk het koninkrijk is van Christus. Dat is wat het is. Dat er geen verschil tussen bestaat, dus tussen christendom in Bijbelse zin en het Britse Rijk. En dat is natuurlijk volstrekte onzin. Waar nog bij komt, dat christendom heeft te maken met de gemeente en dat is een hemelsvolk. Dat heeft niet eens een domicilie op aarde. Integendeel. Maar dat het christendom als zodanig zijn domicilie heeft in Londen, en dat de Britse vorst inderdaad defender of the faith is, niet hoofd van de kerk, dat is Christus, defender of the faith is, ja, dat is zo. En dat is niet uitgevonden door Hendrik nummer 8. Heb u dat nog? Echt niet. Dat is voor veel en veel oudere datum. Maar daar zal ik u verder niet mee lastigvallen. Waar het over gaat is dat die olijfbomen hier zijn een beeld van de twee huizen van Israël. En dat takken van de wilde boom zijn de Efraïm, de tien dus, geënt worden op Juda. En via Juda komt de zaligheid dus bij ons, al was het maar omdat de Heer zelf Juda is. Nou ja, de leeuw uit de stam van Juda. Dat is het enige Joodse trouwens ook meteen aan de gemeente. Want met het Judaïsme heeft het totaal, absoluut, maar dan nog helemaal niks van doen. Je hebt het hier gewoon over die volkeren, etnisch. Dat heb je wel. En die heeft bediend zich van Israël. Het is een volk dat hem ten dienste staat, wat daartoe verwekt is. En als die zijn werk niet kan doen via het Joodse volk, als zodanig, dan zegt hij, nou, ik heb nog één achter de hand, en dan geef ik het toch weer aan die andere. Het is niet de eerste keer dat er gewisseld wordt in de loop van de geschiedenis. Maar het gebeurde in de dagen van Jeremia ook, dat er gewisseld werd. Nou ja, meer wil ik daar nou niet over zeggen. Maar hier is ook niet meer over te zeggen. Dit is zo duidelijk als het maar zijn kan. En wat er dan staat is, vervolgens, dat waar wij Romeinen, aan wie hij schrijft, en aan wie zeg ik, nou ja, die Romeinen waren in de eerste plaats, in hoogste instantie, waren dat zelfs Britten. Zie je? Tot mijn verbijstering las ik het hele verhaal over de bekering van Caradoc en zijn familie in een boek van iemand die geacht werd een autoriteit te zijn op het gebied van de geschiedenis van Rome. Hij heeft er meerdere boeken over geschreven en een reisgids. Nou ja, 100 jaar geleden of zo, wanneer het maar was. McKinnon, Albert heette die, dus dat stond er niet bij, maar hij heet Albert. Albert McKinnon. En ik heb naspeuringen gedaan. Wie was die man? Nou, gewoon een historicus. En die vertelt je precies waar al die stenen liggen in Rome, waar ze gebleven zijn. En dat die steen die daar zit, die kwam daar vandaan, maar daarvoor zat hij daarin. En dat hebben ze gebruikt en dat is versplaatst geworden enzovoorts. Die. En die schrijft een heel hoofdstuk over Caradoc in de Britse vorst in Rome enzovoort. En over het evangelie dat hem daar verteld werd. En over zijn dochter Claudia enzovoort, Pudens enzovoorts. Gewoon historie, heeft niks. De man heeft helemaal niet de bedoeling om iets uit de Bijbel te beschrijven of zo. Ik vind het in zijn andere boeken ook niet meer terug. Maar vertelt gewoon dat verhaal. Omdat het bekend is. En gedocumenteerd gewoon in de geschiedenis. En gewoon geschiedenisboeken. In het kader van reisgidsen, toeristengidsen van Rome. McKinnon, zoek het maar eens op. Tweedehands zijn die boeken nog wel te krijgen. Ze zijn volkomen achterhaald als reisgidsen. Maar er staat zoveel in, zulke reisgidsen maken ze tegenwoordig niet meer. Dus van harte aanbevolen. Dat is dus bekend, zie. Nou goed, en er staat, als dat dan zo is, als wij dan geënt zijn, of jullie, maar wij geënt zijn daarop, roem niet tegen het dak. Wees er maar niet trots op. Wees maar niet hoogmoedig. Want besef dan, gij draagt de wortel niet, de wortel draagt u. Er is namelijk ook een basis voor deze roeping van Israël, zo goed als er een basis is voor de roeping van de gemeente. Wij worden gedragen door degene die ons voorgingen, door degene aan wie de beloften gedaan zijn, Abraham, Isaac en Jacob en wat het maar was, en de profetische woorden, het zeer vast is, enzovoorts. Roem niet. En dan kun je wel zeggen, vers 19, die takken zijn afgebroken opdat ik zou ingeënt worden. Dit gaat niet over vaccineren, zei ik u al, met corona heeft het ook niks van doen. Maar zo van, er is ruimte gemaakt voor ons. God heeft het dan toch maar gedaan dat wij, heidenen, toch? Dat wij, heidenen, oké, van die wilde boom, daar die plaats zouden innemen. God, men zou nu zeggen, dan heeft God je wel erg lief en dan ben je een pareltje en dan mag je er zijn. Wat ik daar allemaal mee moet, weet ik ook niet. Want of ik een parel ben, dat lijkt mij niet. En of ik er mag zijn, van wie zou het niet mogen dan? Ik begrijp die dingen echt niet. Sorry, maar ik doe mijn best, maar ik kan het niet begrijpen. Dat is hoogmoed of zo. Ik heb geleerd, ik mag er helemaal niet zijn. Ik ben een zondaar en als ik het toch ben, is het uit de genade Gods. Daarom dankt hem in alles. Juist omdat je er niet mag zijn, maar je bent er toch. En dan zegt u natuurlijk weer, maar dan mag je er toch zijn. Dan zeg ik, ja, oké. Ja, die kan ik volgen. Dat lukt me nog net. Maar enig hoogmoed past ons niet. Want, zegt Paulus hier, die takken die afgesneden zijn, in welke plaats wij staan, die takken zijn gevallen door, of afgebroken staat er nu natuurlijk, dat is voor je lijstje, gevallen, gestruikeld, afgebroken. Ze zijn afgebroken, vers 20, door ongeloof. En je voelt hem hangen. Dat wil zeggen, als die andere takken die op die plaats geënt zijn, ook tot ongeloof overgaan, als daar geen geloof meer gevonden wordt, dan zullen ook die takken, die zeker, worden afgebroken, alsnog. En dat is mijn antwoord aan de Britse Israëlbeweging. Mag het dan zo zijn? Gemakshalve, hè? De Angelsaksische volken nemen de plaats van Israël en hebben de functie van Israël overgenomen. Jawel, maar als ze in het geloof niet blijven, zullen zij alsnog afgebroken worden. En als je een beetje van je Bijbel kent, begrijp je, weet je, dat dat ook gaat gebeuren. Sterker nog, wij zien het om ons heen gebeuren. Specifieker wil ik daar ook niet op ingaan, maar zo is het toch. Het is toch de ontkerkelijking en... Of hoe je dat maar noemen moet. Dat vind ik trouwens niet zo erg, ontkerkelijking. Maar wij leven in het postchristelijke tijdperk, hebben ze mij verzekerd. Dus achterhaald is een ding van het verleden. Zijn we overeen gegroeid, heet dat. Wij weten wel beter. Nou ja. En dus is hier de waarschuwing. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft en dus een oordeel bracht over het Joodse volk, ziet toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. En weer zeg ik, als je enige feeling hebt voor dat woord van God, weet je dat dit dus een profetie is. Dit gaat dan gebeuren. Zie? Nou ja. En andersom, vers 23... Ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, als het Joodse volk niet in het ongeloof blijft, zij zullen weer ingeënt worden op hun oorspronkelijke positie. Dat is dan het herstel van het Joodse volk. Zie? En dat loopt dan uit op, alzo zal geheel Israël, alzo slaat natuurlijk gewoon op geloof. Maar vervolgens zal geheel Israël zalig worden, wil zeggen, die beide huizen van Israël zal weer worden één. Dat is wat het betekent. Toegepast op die twee volken, die twee huizen. Dat betekent niet dat alle Joden zalig worden. Dat betekent ook niet dat alle Israëlieten zalig worden. Het heeft er zelfs niks mee te maken. Dat is punt van individueel geloof. Waar het over gaat is over die volkeren. En over wat aan die volken is toevertrouwd of beloofd enzovoorts. Waarna volgt, want ik ben het nu een beetje aan het afronden voor vandaag, dat begrijpt u. Waarna volgt, want vers 25, want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Een stukje tussen haakjes sla ik gemakshalve even over. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. U begrijpt toch wat het betekent? Dat de verharding over een deel van Israël gekomen is. Dat is wat het betekent. Anders heb je de voorgaande hoofdstukken niet gevolgd. En je weet ook over welk deel. Over het Joodse deel. Dat de verharding voor een deel over is al gekomen. Maar meteen moet je dan stoppen en zeggen, tenminste dat doe ik dan, en dan zeg ik, ja, maar hoezo is dat een verborgenheid? Oké, omdat het gaat over onze bedeling der verborgenheid waarin het Joodse volk officieel verhard is. Oké, ja, goed. Maar om dat nou een verborgenheid te noemen, Dat is nou juist wat bekend was, geopenbaard was in het Oude Testament. Over het ongeloof van dat volk. Trouwens, als het in het Nieuwe Testament aangehaald wordt, dit soort dingen, dan gewoonlijk wordt verwezen naar Jesaja 6. En dan nog een paar parallelle schriftplaatsen uit het Oude Testament uit andere profeten. Die van: maak het hart deze volks vet, geef hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen, enzovoorts. Toch? Die profetie is dat. En die staat er ook bij in Handelingen 28, waar ik het nou een paar keer over gehad heb. Paulus in Rome bij de Joodse leidslieden. Ik maak u bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is en die zullen horen. En dat zegt hij nadat hij gezegd had: wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja, of iets dergelijks. Oh, en dan heeft hij het over die profetie uit Jesaja 6, over de verharding van het volk enzovoorts. Staat trouwens ook bij de vraag: hoe lang zal dat zijn? Want Jesaja vraagt dat aan de Heer. Hoe lang zal dat zijn? En hij krijgt het antwoord: totdat het hele land en alles verwoest is. Dat moet nog gebeuren dus. In de toekomst. Staat erbij. En tot er geen inwoner meer is in het land enzovoorts. Dat is wat de Joodse staat voor zich heeft. Dus de toekomst van wat dan heet de Der Judenstaat. Ik heb de term van Theodor Herzl. De Jodenstaat. Wat moet er van de staat Israël worden? Schreef mijn grootvader. En zijn korte antwoord was: niks. Er komt niks van terecht. Schreef het 70 jaar geleden. Iets langer trouwens, maar echt. Komt niks van terecht. Komt in het oordeel. Kortom, dit is geen verborgenheid. Dat de verharding over het Joodse volk kwam. Maar je kan uit Jesaja 6 niet de conclusie trekken. Let op wat ik zeg. Je kunt het lezen in Jesaja, maar je kunt niet concluderen dat die verharding maar over een deel van Israël zou komen. En dat is dus de verborgenheid. Ik wil niet dat die verborgenheid u onbekend zei, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Dat wil zeggen, over één deel wel, maar over het andere deel niet. En daarmee ben je terug in vers 1. Heeft God zijn volk verstoten? Eén deel wel, gewoon binnen het kader van deze context. Eén deel wel, maar het andere deel niet. Dus heeft God zijn volk verstoten? Nee dus. En dat rekent Paulus dus tot een verborgenheid, en dat is het. Want dat kun je zo in het Oude Testament niet zien. Als je Deuteronomium leest, wat hier al een paar keer aangehaald is, over: ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ammi. Dan kun je daar niet lezen dat Lo-Ammi, dat de 10 stammen van Israël zijn. Je weet niet beter, dus je leest: ik zal u, dat zijn alle stammen van Israël, tot jaloersheid verwekken door Lo-Ammi. Dan denk je, dat is een heidens volk. Maar het punt is dat een deel van Israël voor die tijd al tot de heidenen gerekend werd. Tot een nietszeggend volk gemaakt was. Omdat ze zich vermengd met de Ephraim, vermengd met de heidenen enzovoorts. En dat het specifiek dat volk is wat dan de Joden tot jaloersheid verwekken zou. De rest wat er van over was dus. En daarom heet het de verborgenheid. En als iemand dus zegt: maar ik kan het niet vinden, waar staat het? Er staat het expliciet in de Bijbel, Oude Testament. Dan zeg je: ja, dat maakt deel uit van de verborgenheid. Zo simpel gaat het niet. Maar je moet doen wat je moet doen. Schrift met schrift vergelijken. Leg het maar naast elkaar, vergelijk het maar. En je komt er vanzelf al achter. Zie. Dit is wat God doet. Is God trouw aan zijn woord? Ja. God heeft beloofd dat Israël altijd zijn volk zou zijn? Ja. Met onderbreking? Nee. Altijd. Enzovoort. Is God een trouw aan zijn beloften? Sommigen zeggen van niet. Maar God is trouw aan zijn beloften, maar je moet wel zijn beloften kennen. Zie? En daar gaat het om. Nou goed. Dus ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zei, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Dat is dus het Joodse deel. totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dan staat er natuurlijk, ik kijk nog even een verwijzing onder naar Lucas 21, die moet je doorstrepen. Dus dat gaat u niet doen, u gaat gauw kijken wat er in Lucas 21 staat. Ja. Het heeft er niks mee te maken. In Lucas 21 staat, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen, niks volheid der heidenen, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. En de tijden der heidenen, dat is een term die ontleend is aan de geschiedenissen en profetieën van Daniël eigenlijk. Dat zijn de tijden waarin niet Jeruzalem dominant is in de wereld, zoals het was in de dagen van David en Salomo, maar waarbij de heidenen dominant zijn over Jeruzalem. En als ik het eenvoudiger zeg, de tijden der heidenen zijn de tijden waarin de heidenen over Jeruzalem regeren. Met andere woorden, de tijden waarin de troon van David uit Jeruzalem verdwenen is. En dat is uiteindelijk gebeurd in de val van Jeruzalem onder Nebukadnezar in 587, dan wel 86, voor onze jaartelling. In de dagen van Jeremia dus. Toen Zedekia werd afgevoerd en de dochteren van Zedekia de andere kant op werden weggevoerd achter de ondergaande zon aan in het westen. Maar via Egypte. Ja, oké. Okay. Laat maar. Maar ik hoop dat zijn tijden der heidenen. Met andere woorden, pas in de wederkomst van Christus, als die de vervallen hut van David wederopricht in Jeruzalem, zijn de tijden der heidenen vervuld. Dus die duren voort tot minstens het einde van de 70ste week van Daniël. En dat is tot aan de verwoesting van ook dit Jeruzalem. En tot vandaag wordt Jeruzalem door de heidenen vertreden. En daarna komen de boeken en er zal wel weer instaan dat Jeruzalem in 1917 bevrijd werd door de Britten. Wie anders? Toch? En nog wel op, wat was het ook weer? Was Chanukka. De eerste dag van het Chanukka-feest. Feest van de vernieuwing van de tempel. Dat kwam goed uit. Mooie symboliek. Anderen hebben gezegd, nee, het is in 1948, toen de oprichting van de Joodse staat. Want die had wel degelijk de beschikking over Jeruzalem, toen nog. Dat ging later dan weer fout. Eigenlijk meteen al, maar toen maar. En toen was het weer bij de terugverovering van Jeruzalem in een van die oorlogen onderweg. Gaan we de goede kant op. Nou is Jeruzalem weer in handen van de Joden. Nee, ga er maar eens naartoe dan. Jeruzalem wordt door de heidenen vertreden, toch, nog steeds, en dat blijft ook zo. Totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Maar dat is een heel ander ding dan waarover hier gesproken wordt. Want wij hadden het over de volheid, met opzet ga ik daar dus nu naartoe, de volheid van Juda, indien hun vermindering de rijkdom is der heidenen, vers 12, hoeveel te meer hun volheid. Dat is dus hun toekomstige bekeer, hun volheid, de vervulling van Gods plan ook met hen enzovoorts. En daarmee ook van hun handen trouwens. En hier heet het, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En dat is niet een quiz van uw tijd gaat nu in. Het gaat niet over tijd. Het gaat over de volheid der heidenen. Dat is een bekeerd heidendom. Maar als u mij vraagt, via de vergelijking met volheid uit Juda, is het de volheid van de heidenen, dat wil zeggen, het is de vervulling, de vrucht die voortkomt uit de 10 stammen van Israël in onze bedeling. Kortom, het is gewoon de gemeente. Dat is de volheid der heidenen. En eerst maar even verder dan. Zal ingegaan zijn. De vraag moet gewoon zijn nog, waarin? Waar gaat de volheid der heidenen dan in? Kijk, hier is de volheid der heidenen gaat ergens in. Waar gaat het in? Hier is de gemeente, die gaat ergens in. En dat bepaalt meteen ook het einde van de verharding van het andere deel van Israël. Van het Joodse volk. Dat is toch gewoon de opname van de gemeente? Oké, dat zo staat het er niet. Nee. Dat wordt ons later geleerd in volgende brieven, hierna. Het is misschien cryptisch uitgedrukt. Maar als die Romeinen aan wie hij schrijft het beginsel van de opname van de gemeente gekend hebben, wat je wel mag aannemen, dan herkennen ze dat toch, dan is die terminologie dus helemaal niet cryptisch. Het is die vrucht die voortkomt uit het tegenwoordige werk van Christus, niet via Juda, maar via Efraïm. Dat is wat het is. Waar nog wat anders bij komt, iemand heeft mij erop, dat is jaren terug, maar ik zal het nooit vergeten, heeft mij erop gewezen dat de term volheid der heidenen wis en waarachtig nog een keer in de Bijbel voorkomt, veel ouder, namelijk in Genesis 48. Ik ben er nog dankbaar voor, want ik weet niet of ik het anders gevonden zou hebben, want ik heb het nog nooit in een boek gelezen. Althans niet dat ik mij herinner. Maar ja, gewoonlijk herinner ik me dat toch niet, dus vraag me weer. Maar Genesis 48, zoek die maar eens op. Waarschijnlijk heb ik het wel gelezen, toch? Maar dan is het waarschijnlijk ook in de bronnen van de Britse Israëlbeweging. Het zou best kunnen. Zoals gezegd, zijn niet mijn vriendjes. Gewoonlijk wel mijn broeders trouwens, maar dat is wat anders. Maar Genesis 48, waar Jacob onder de naam Israël zijn zonen zegent, nou ja, voorlopig nog alleen Jozef en diens zonen, Efraïm en Manasse, de gelegenheid waarbij vader Israël zijn handen kruist en zuchtend zegt, ja, ik weet het, Jozef, ja, ik weet het. Het hoort andersom, maar wij in onze familie zijn dit zo gewend. Wij kruisen de handen, wij verwisselen links en rechts. Dat vind je tegenwoordig alleen maar bij de VVD, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Maar wij, knip je die er nou uit straks, Jeroen, of niet? Nee, joh. Nou, doe maar. Maar vers 19, zijn vader weigerde het en zeide, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Die herhaling, dat je voelt, ik word er zo moe van. Zo gaat het toch, wisselen. Dat is de verwisseling van twee, van Efraïm en Manasse. Of gewoon van het Joodse volk, van de twee stammen en de tien stammen. Dat is wat het uitbeeldt. En dat herhaalt zich vele malen, hier dus ook. En hij zegt dan, ja, ik weet het, hij zal ook tot een volk worden. En hij zal ook groot worden, maar nochtans zal zijn kleinste broeder, de jongste, dat was Manasse, jongste was Efraïm, zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte, maar er staat eigenlijk gewoon volheid, een volte, een volheid van volkeren worden. Waarbij dus de term volheid van volkeren, volheid der heidenen, staat er echt, de aanduiding is van de erfgenamen van Efraïm. En die is de erfgenaam van Jozef. En zij zijn dus twee generaties, maar zij zijn dus de dragers van het eerstgeboorterecht. Uitdrukkelijk, want de andere broers worden pas gezegend in hoofdstuk 49. Het gaat er ook uitdrukkelijk en losstaand aan vooraf. Inclusief dat vader Jacob een stuk land geeft aan Jozef. Dat is het laatste vers van Genesis 48. Dat stuk land vinden we later terug in Johannes 4. Bij de Samaritaanse vrouw, die net zo goed een beeld is van de tien stammen, Samaria. Bij deze bron, van het eerstgeboorterecht, het erfdeel van de eerstgeborenen uit Israël. Dat zijn lijnen die de hele Bijbel doorgetrokken worden. Zie? Fantastisch. Want het patroon daaruit komt. Maar een volle menigte van volkeren. Dus als je wil weten wat volheid der heidenen is in Romeinen 11, zeg ik, In de context is het de volheid niet van de Joden, maar van die heidenen, dus te zeggen van het andere volk. Dat is de bekering daarvan, de vrucht daarvan, enzovoort. En als je de complete Bijbelse context neemt, dan heb je Genesis 48 en dan blijkt het te zijn uit Efraïm. En dan ben je weer bij eerstgeboorterecht. Het een sluit volledig aan bij het andere. Heb je dat nog? En dat is weer de gewone hoofdlijn die ik mijn leven lang al verkondig, omdat ik nooit anders gehoord heb eigenlijk ook. Dat is, Israël is een volk van eerstgeborenen onder de volkeren der aarde, heeft de hoogste rechten, maar ook plichten. Als je de volkeren ter wereld opnoemt, is één Israël. Maar het eerstgeboorterecht binnen Israël, onderverdeling, ligt bij Efraïm. Jozef, Efraïm. En niet bij Juda. Daarna volgen we de geschiedenis van Juda met zijn koningschap, tot in de dagen van het Nieuwe Testament, waar wij leren dat God het Joodse volk aan de kant zet en zich een volk van eerstgeborenen verzamelt in onze dagen. Een gemeente van eerstgeborenen die op grond van eerstgeboorterecht, want dat is wat het is, in de hemel is opgeschreven. Bovendien geroepen wordt tot zoonstelling. In alle vertalingen verdwijnt dat, maar het staat er echt. Geroepen is tot zoonstelling en tot een erfenis die in de hemel bewaard wordt. In een zogenaamd Joods-christelijke brief, 1 Petrus. Niks Joods. De erfenis die in de hemel bewaard wordt enzovoorts. Kortom, de gemeente heeft eerstgeboorterecht boven Juda. In onze dagen. Maar vanuit het Oude Testament heeft Efraïm eerstgeboorterecht boven Juda. Dus je kan natuurlijk zeggen, maar het heeft met elkaar niks van doen. Dan zeg ik, nou, het heeft wat van doen met Juda die gepasseerd wordt. Het heeft wel degelijk met elkaar van doen. Dus zou je op zijn minst een vraag een keer moeten stellen. Is het dan een rechtstreekse lijn van Efraïm, van een van die andere stammen van Israël, van Efraïm, naar de gemeente uit onze dagen? En het antwoord is, ja, dat is nou precies waar het over gaat. Aan wie is het woord daarom des Heren geopenbaard? Waar is de zaligheid gebleven? Aan welk volk? Wie heeft hem aangeraakt? Welke vrouw was dat? Enzovoort. Waar is die zoom van zijn kleed naartoe gegaan? Het is iets moeilijker deze. Maar toch maar. En daar weten wij het antwoord op. En als u zegt, staat nergens expliciet in de Bijbel, zeg ik, nou, dan moeten we eerst nog afspreken wat we daaronder verstaan willen. Maar volgens mij staat het gewoon uitdrukkelijk in de Bijbel. Reeds in het Oude Testament, en zeker in het Nieuwe, je moet alleen schrift met schrift vergelijken. En bovendien beseffen dat God eertijds, voortijds, veelmaal op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft. Dat was enerzijds om dingen vooral goed vast te leggen, anderzijds ook om ze te verbergen voor degene die alleen maar oppervlakkige interesse heeft. Want dat is het eigenlijk. Maar ja, goed, die verwacht ik hier niet. En daar ben ik ook niet van, want oppervlakkige interesse, dat laat ik met genoegen aan anderen over. Maar als je echt de Bijbel bestudeert, is dit het antwoord op al die vragen die altijd maar open blijven. Waar ging het naartoe? Wel degelijk naar Israël. God heeft zijn volk niet verstoten enzovoorts. En aan de ene kant hebben wij van doen met een verhard Joods volk, maar wij staan in die positie. Zeg niet, zij zijn het uitverkoren volk. Wij zijn het uitverkoren volk. Voor zover wij gelovigen zijn, zeker. Toch? En hebben wij een priesterlijke functie op grond van de uitverkiezing van Israël als volk bij de uittocht uit Egypte. Eerder was er geen volk immers, dus ik moet het wel zo zeggen. En de woorden waren, indien gij mijn stem gehoorzaam zult zijn, zult gij zijn tot mij zijn, tot een persoonlijke schat, mij ten eigendom, een koninklijk priesterdom of een priesterlijk koninkrijk, of hoe dat maar heten mag, enzovoorts, om hem te dienen. En die positie nemen wij als gemeente vandaag in. Niet op grond van dat God Israël aan de kant gezet heeft en toen maar een ander volk is gaan uitverkiezen en verzamelen uit de heidenen. Maar integendeel gewoon op grond van zijn oorspronkelijke beloften. Waarbij wij die vervreemd, wij eventueel, maar waarbij wij die vervreemd waren van het burgerschap Israëls, alsnog nabij zijn gebracht. En voor zover wij Ami waren, waren we Lo-Ami inmiddels, maar inmiddels weer Ami geworden. Dat is het punt. En vandaar dat het zo makkelijk is om de gemeente en Israël met elkaar te verwarren. Wat geen natuurlijk hevig gebeurt. Omdat er weliswaar groot verschil is. Scofield bijvoorbeeld heeft een, ik weet niet of het in dit boek ook staat, ik denk het wel, een lijst van dingen waarin Israël en de gemeente verschillen. Ik heb het er gewoon in laten staan, want ja, dat heeft Scofield zo gezet en waarvoor vriendelijk dank. Maar het neemt niet weg dat ik eens een lijst gemaakt heb van de punten waarin de gemeente en Israël met elkaar overeenkwamen. Die was minstens zo lang. Dus ja, het is... Want de gemeente neemt die positie van Israël in onze dagen. Met verschillen inderdaad, want de positie van de gemeente is een hemelse, maar het is nog steeds die van koninklijk priesterlijk volk. En van eerstgeboorterecht en wat het maar is. Enzovoorts. En wel degelijk op grond van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob, waarvan wij de erfgenamen zijn. Nee, niet op grond van afstamming, op grond van geloof. Maar de juridische lijn is tot ons gekomen door de loop van de geschiedenis via Efraïm. Waar ook ter wereld, in de verstrooiing, Lo-Ami, kan allemaal zijn. Maar het zou ooit zonen van de levende God genaamd worden, zei Hosea 1. En Paulus haalde het hieraan in Romeinen hoofdstuk 9. En ik zou zeggen, broeders en zusters, denk er maar eens een poosje over na. Lees alsjeblieft die schriftgedeelten, serieus, ernstig. Leg ze naast elkaar. Probeer te begrijpen wat de gang van de gedachtegang is van de apostel als hij schrijft. Hoe je van het ene vers in het andere komt. En als daar een drempel is, een sprong is, dan is de kans veruit de grootste dat u wat gemist hebt. Dat is het. Volg de uiteenzetting en je komt hieruit. Zie. Hetgeen nog meer... verantwoordelijkheid op ons legt, omdat we dan ineens de erfgenaam zijn geworden van Gods beloften van millennia terug, om zo te zeggen. Een onderdeel zijn van zijn plan met de verantwoordelijkheid die daarbij hoort, die niet gering is, maar die ook een grote vergelding des loons heeft. Zij, als ik mij vraag, Paulus, maar het was in Hebreeën hoofdstuk 10. En wij willen het daarvoor vandaag bij laten. En de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor de rijkdom die u ons in uw profetisch woord hebt geschonken. En dat waar wij enerzijds zijn gekomen tot aanvaarding van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, die wij kennen als onze verlosser en zaligmaker, dat wij daar ook onderwezen worden in de verborgenheden van uw wil. Waarin u ons uitlegt hoe dat is met uw plannen, met uw beloften die u van oudsher gedaan hebt. En hoe u inderdaad niet laat varen de werken uwer handen, maar trouw bent aan alles wat u gezegd en wat u beloofd hebt. En in het bijzonder dan hebben we reden om dankbaar te zijn dat we daar deel van uit mogen maken. Dat wij die diep verloren zondaren waren. Dat wij door u getrokken zijn uit dat modderig slijk waarvan de psalmist spreekt. Uit de duisternis en geplaatst zijn in uw licht, opdat we daarin zouden wandelen. Opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, maar boven alles, opdat we u zouden leren kennen, de kracht van uw opstanding, en onderwezen zouden worden in dat profetische woord dat zeer vast is, zodat we niet maar verdwaasd en verdwaald in deze wereld ons bevinden, maar beseffen dat u een plan uitwerkt in de loop der millennia. En dat u ons daarin een plaats gegeven hebt die onvergelijkbaar is met al het andere. Dat u ons een positie hebt geschonken in de hemel zelf. Ons gemaakt hebt tot koningen en priesters om deel te hebben aan uw heerlijkheid in de toekomst. En hoewel wij ons daar nauwelijks enige voorstelling van kunnen maken, kunnen we ons deze dingen eigen maken. En vertrouwen op uw belofte, op dit woord dat zeer vast is. En daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om ons bij u aan te bevelen en u te vragen. Met de woorden uit uw schrift, plant u uw woord der waarheid in onze harten, opdat het onze zielen zou zalig maken en onze hoop en verwachting zou richten op de spoedige wederkomst in heerlijkheid van onze Verlosser en Zaligmaker. Amen.